Goed, na deze onderbreking, we gaan weer verder met elkaar. En iemand zei dat al in de pauze van, wat is dan, hoe gaat dat verhaal dan verder? Want ja, de oude mens en het vlees en afleggen en ja. Nou, wat is de oplossing voor het probleem van het vlees? Wat is de oplossing? Ja, dat vinden we wel terug in het woord natuurlijk. Maar die oude mens, hè, dat kun je dan zo afvragen. Van ja, die oude mens, dat is, die staat op de nominatie om, hè. Gaan we in drieën. In drieën werkt het soms, hè. In drieën. Het eerste is dit wetend. En ik hoop dat we dat ook niet vergeten. Of dit waarnemend. Maar je kunt, we vertalen soms ook dit wetend. Dat onze oude mens samen gekruisigd werd. Of tezamen. Hè, er staat het woordje sun in het Grieks. En dat betekent een hele nauwe verbinding met. Gekruisigd werd. Dus de enige tekst waarin in Romeinen gesproken wordt over het kruisigen. Maar dat is gelijk wel een hele fundamentele belangrijke. Samen gekruisigd werd. Opdat het lichaam van de zonde buiten werking gesteld wordt. En wij niet meer slaven voor de zonde. Dus ja, de oplossing, als je zegt van de oplossing oude mens. Dan als je het evangelie van Paulus kent door de loop van de jaren heen. Dan weet je dat natuurlijk. Dat heeft alles te maken met zijn kruisdood natuurlijk. Dat is de enige plek voor die oude mens of voor die oude mensheid aan het kruis ermee. Hè, dat is een, niet zomaar een dood door steniging, maar dat is een schandelijke, een smadelijke, verschrikkelijke dood. In die tijd van de Romeinen werden de slaven gekruisigd en de heer en criminelen en dat soort mensen allemaal. He, we kunnen dat ook zien, he, en daarin zien we dan natuurlijk ook onszelf terug, in het licht van God uiteraard. He, want als het licht van God echt op je valt, dan zie je wie je zelf bent. En dan, dan zeg je ja aan het kruis ermee. Want wie werden samen met de Heer gekruisigd? Twee rovers en twee misdadigers, hè? U weet het, hè? Twee rovers en twee misdadigers. Daarin was de hele mensheid in feite vertegenwoordigd. U en ik dus ook. Wij zaten daar ook bij. Zegt u, zat mijn oude mens er ook? Ja, die zat er ook bij. Ja, bij allemaal. Zo stonden we ervoor. Er was maar één, als je wil praten over gericht. Ja, zeker, dat was het grote gericht over de oude mensheid. Zijn kruisdood. Alles beslissend. Hè, die 6 uren dat hij daar hing, waren alles beslissend voor heel Gods plan. Voor de hele mensheid, voor alle hemelingen. Voor heel van oud naar nieuw, alles wat je ook maar wil noemen, alles draait om zijn kruisdood en zijn opstanding. Daar gaat het allemaal om. En daarmee nam hij dus die hele oude mensheid mee, die ging mee aan het kruis samen met hem. En dat is dus het einde, dat is dus een radicaal einde van de oude mens. Dat is in feite, daarin ligt ook de oplossing voor ons besloten. Hè? Daarin ligt de oplossing voor ons besloten. Dit wetend en ik zou dan ook willen zeggen, dit erkennend, gaan we dit ook erkennen als gelovigen? He, want je kan ook nog steeds denken van ja, het is heel fijn dat de Heer voor mij aan het kruis is gegaan, dat hij al mijn zonden gedragen heeft. Maar dat is de eerste stap die je misschien ooit in je geloofsleven, daar begon het mee. Maar later ga je verder en ga je dieper leren kennen wat zijn kruisdood betekende. En dat betekent dus ook de dood van jouw oude ikkie. Dat is dus, heeft geen toekomst. Hè? Dat heeft geen enkele toekomst in feite, je oude ik. Wat wel toekomst heeft, is het leven van Christus in ons. En dat is dan ook wat vrucht zet in ons leven. Hè? Want ja, kijk, die had het even over voor de pauze over de vrucht van de geest. Maar dat is de vrucht van de geest. Daar kun je dus niet naartoe werken, want dan zijn het toch weer jouw werken. Nee, het is vrucht van de geest die zich in jouw leven gaat zetten. Het is zijn vrucht die hij in jouw leven zet. Hè, die God door zijn geest in jouw leven werkt. Dat moet je wel erkennen. En dat is ook een kwestie van groei natuurlijk. Want een vrucht in de natuur heeft langere tijd nodig om te groeien. En om dus ook te rijpen en tot volwassenheid te komen. En tot rijpheid te komen. Hè. Dat woord wordt in de schrift allemaal gebruikt. Maar waar draait het dan om? Het draait om zijn kruisdood. Dat is het einde van ons oude ik en dat is tegelijkertijd, hè, het begin ook van dat nieuwe, want samen met Christus ben ik mede gekruisigd, zegt Paulus in Galaten 2, maar het is nu niet langer ik. Dus niet langer dat oude ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik waardoor? Nou, door het geloof van de Zoon van God. Dus het is ook zijn geloof wat in jou werkt. Dan zegt u, ja, ik geloof, ja, dat is zijn geloof in jou. Ook dat, hè. Dus dat draait allemaal om het erkennen van dit, hè, dat onze oude mens samen gekruisigd werd, opdat het lichaam van de zonde, hè, het lichaam als vehikel of als dienaar van de zonde, dat buiten werking gesteld wordt. Daar gaat het om. En dan hebben we nog steeds ons lichaam, dat oude lichaam. Maar dat is de bedoeling, dat is ook Romeinen 6, en dat is dus ook evangelie, dat het oude lichaam ten dienste zich stelt van hem. Dat die ledematen van ons lichaam, onze armen, benen, ogen, oren, noem alles maar op, dat in zijn dienst komt. En dat we die leden dus niet langer gebruiken in dienst van de zonde. Want dat is een vredeheerser hoor, dat is een despoot. He, zo wordt hij in Romeinen 6 voorgesteld, als een, in personificatie noemen we dat dan, als een mens, als een dictator die over jou heerst, de zonde. Maar we stellen onze leden dan niet langer ten dienste van de zonde, maar ten dienste van God, ten dienste van zijn gerechtigheid. En dat is het, naar het voorbeeld van het onderricht wat ons is overgeleverd. Dat is Paulus onderricht, hè? In Romeinen 6 wordt dat bedoeld. Dat is het onderricht en dat is voor ons de nieuwe situatie, dat we niet langer onze ledematen gebruiken in dienst van de zonde, of voor onszelf, of hoe je het ook noemen wilt, ten dienste van je eigen vlees enzovoort. Nee, ten dienste van hem, ten dienste van God. Ben je niet langer de slaaf van de zonde, maar dan ben je slaaf van God geworden. He, opdat wij niet meer slaven, he, dat is een dienst van slavernij onder de zonde. Nou, we weten hoe dat was en Godzijdank heeft God ons, verlost God ons daarvan. Want dat kon je ook niet zelf jezelf ervan verlossen. Dat leren alle religies. Dat zijn allemaal wegen tot zelfverlossing. Maar God verlost jou van. En dat is de richting die het evangelie ons wijst. Hè? En dit erkennen, dit wetend dat onze oude mens samengekruist werd. Dit erkennen en dat besef ook leven. Gaan we naar punt 2. En dan blijven we in Romeinen 6. Want Paulus die zegt dan in het vervolg. Want dit hij is gestorven, is voor de zonde is hij eens voor altijd gestorven, maar dit hij leeft voor God. En dat geldt voor onze Heer. Hij is eens voor altijd voor de zonde gestorven. En wat hij nu leeft, leeft hij voor God. En dan zegt Paulus, nou zo ook jullie. Zo ook jullie, rekent jezelf. Het gaat niet om of wij dat voelen, dat woord gebruikt Paulus hier ook niet. Maar het gaat erom, rekent jezelf inderdaad dood te zijn voor de zonde. Dat je God ervoor dankt. Als er weer van alles op je afkomt, van alles op je afgevuurd wordt, of het in je en aan je trekt op een of andere manier, kan je zeggen, nou Heer, dank u, daar ben ik dood voor. En dat is dan je kracht om zo te leven. Dan krijgt die gaandeweg dat wat in jouw leven aan jou trekt, krijgt steeds minder grip op je en krijgt steeds minder kans op succes, om het zomaar te zeggen. En dat is dagelijkse praktijk. Dat is 24/7. Dat is elke dag. En dan zeg je, ja, er zijn wel eens dagen tussen dat. Ja, nou ja, goed. Maar dat is dan ook weer een leerschool tegelijkertijd. Dat de Heer jou aanwijst, ja joh, gisteren, ja, zo gaat het dus niet. Dat gaat hem dus zo niet worden. Dan zak je weer terug in. En dat zijn dan lessen die de Heer je geeft. En daarom laat hij toch dat oude, dat vlees, laat hij zitten. Heeft hij ons nog niet volkomen van verlost. Dat is pas bij de bazuin, bij onze dood. Rekent jezelf inderdaad dood te zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Zo rekenen. En dat is vaak dwars tegen je gevoel in misschien. Maar dat gevoel dat komt dan vanzelf wel. Hè. U kent dat treintje wel, feit, geloof, gevoel. Het feit staat voorop. En dan komt het geloof of het rekenen ermee. En dan daarachteraan, de volgende wagon, is het gevoel. En dat komt dan daar ook op de duur wel mee in lijn. En dan zeg je van binnenuit, nou ja, Heer, maar ik wil ook die kant op. Ik wil ook dit wil ik ook. Van binnenuit ga je dat dan zeggen. Dit wil ik ook. Zo leven voor u. En daar met dankbaarheid en gebed en elke dag is een training dan om zo te leven. Nou, en dan bevestigt de Heer dat wel hoor. En dan geeft dat ook blijdschap en vreugde als je het zo kunt en leert doen. En dan dank je de Heer dat je door zijn geest zo kan doen. Niet toch weer om de hoek komt dan kijken dat het toch weer jij hè? Nee. De Heer blijven danken dat hij het in je doet. Want het is never nooit jouw eigen prestatie natuurlijk. Kan niet. Dus de oude mens als dood zien, rekenen. En dat geldt zowel voor het kwade. Hè, we hebben een aantal dingen gelezen waarvan we zeggen, ja, maar dat is overduidelijk. Werken van het vlees is overduidelijk. Maar er zijn ook dingen die misschien nog eventjes soms door gelovige mensen als goed worden aangemerkt. Nou, laten we daar dan even Colossenzen 2 bij lezen. Colossenzen 2. Indien jullie dan tezamen, vers 20 en 21. En ik lees u uit de concordante tekst. Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven aan de grondregels van de wereld, waarom laten jullie je, als levenden in de wereld, onder inzettingen plaatsen? Dat je niet zal aanraken, of proeven, of zou beroeren. Wat alles tot bederf is, door gebruik in overeenstemming met de voorschriften en leringen van mensen. Dus dit zijn allemaal van die religieuze, zo je wilt, wettische voorschriften waar mensen zich dan aan gaan houden. Het kan heel mooi lijken, het kan heel, maar het is vroom vlees dan ook weer. En Paulus die zet hier dan ook een streep doorheen. Hè? En weer is de basis, vers 20, indien jullie dan tezamen met Christus stierven of afstierven aan de grondregels van de wereld. Dat is de drieslag, hè? We zijn dood voor de wereld. We zijn dood voor de zonde. Hè? En we zijn dood voor al die krenkingen en begeerten. Die drieslag, hè. En dat erkennen, en dat is waar Paulus hier ook mee bezig is. Hier gaat het dan om religieuze dingen, of tradities, of filosofieën. Nou, dat is ook allemaal door zijn kruisdood, gaat dat dus ook allemaal aan de kant, want het hoort allemaal bij dat oude. En dat is waar mensen ook in hun vleeselijkheid heel erg mooi en misschien goed menen in bezig te zijn. Maar, ja, Paulus die zegt, ja. Kijk, het is voor mensen en het is voor gelovige mensen, als we het even in het grote geheel bekijken, is het voor een aantal mensen heel aantrekkelijk om bijvoorbeeld mee te doen aan de feesten van Yahweh, die Yahweh aan Israël gegeven heeft. En daar worden dan ook weer allerlei gedachten aan gekoppeld. Hè, we hebben net weer het feest van de bazuinen, Yom Teruah, Rosh Hashanah. He, dat is ook feest van de bazuinen, Rosh Hashanah. En dan richten mensen zich, ja, feesten van de bazuinen, ja, feest van de bazuinen, ja, shofar wordt geblazen, ja. Ja, die moet Israël, als mensen van Israël moeten die geblazen worden. Maar dat is dus niet de bazuin van God. Dat is een andere bazuin. En we kunnen ook niet, hè, mensen weer, dat merk je elk jaar als die tweede groep feesten van Yahweh naar voren komt, hè, september, oktober meestal, dan gaan allerlei mensen, dan krijg je allerlei YouTube-filmpjes, gaan allerlei mensen zich daarop richten, Yom Teruah, bazuin, en dan willen ze dat koppelen aan de bazuin van God, dat het lichaam van Christus wordt weggenomen. Dat kun je niet aan elkaar koppelen. Paulus geeft in zijn brieven geen enkele aanwijzing, geen enkel teken zichtbaar voor ons dat wij, waaraan wij kunnen zien dat de bazuin van God aanstaande is. Het zal op een dag gebeuren dat je niet verwacht. En zo, want de Thessalonicenzen, dat Paulus was daar relatief kort geweest, maar ze wisten wel heel goed dat als de dag van de Heer zou aanbreken, dan komt dat als een dief in de nacht. En de Heer, op het moment dat de bazuin blaast, komt ook op een dag dat je het niet verwacht. Of op een nacht. Hangt er vanaf waar je bent, in de dag of in de nacht. Van dat deel van de wereld. Ik moet even goed formuleren, maar dat deel van de wereld, dag of nacht, waar je dan bent. Hè, of je dan slaapt, letterlijk ja of nee. Ja, die bazuin die zal klinken op zijn tijd. En dat valt niet uit te rekenen, ook niet aan de hand van de feesten van Yahweh die aan Israël gegeven zijn. Ja, sorry. Maar dat is waar mensen zich dan op richten. Maar dan zijn ze, dan willen ze met die feesten van Yahweh die hij aan Israël gegeven heeft, willen dan gelovigen aan meedoen. En ja, ja. Rabijn Lodi van den Kamp heeft ook wel eens een artikel erover of een column erover geschreven. Die vindt het maar een beetje, ja, zo. Dat ze, ja, hij zegt, laat ze met hun eigen dingen bezig, maar niet met de feesten die de Heer aan ons gegeven heeft. Ik denk, nou, Lodi, je hebt gelijk. Ja. Maar daar komt, daar komt weer een stukje, ik denk toch, er komt toch weer dan een stukje vroom vlees om de hoek kijken. Dat ze toch mee willen doen. Want het is zichtbaar, je kan iets pakken, je kan een lulaf of je kan aan de Shabbat meedoen. En dan kan je gallenbrood kan je maken, dan heb je bitterkruid op tafel en noem alles maar op. Het is allemaal, ja, allemaal tastbaar en prachtig, prachtig. Maar het is aan Israël gegeven. Ja. Dus ja, dat is niet aan ons, hè. Punt 3. Dat is dan, wij zeggen dan, dat is het positieve statement. Hè, reken dat je dood bent voor de zonde is ook rekenen wat we doen. Ook nodig, heel hard nodig. En positief is een doet aan de Heer Jezus Christus. En doet niet vanuit het vlees hetgeen voorbedacht is tot begeerten. En je kunt als mens, zonder dat je door hebt, kun je allemaal plannetjes maken. En dan achteraf zeggen ze, ja, dat is allemaal plannetjes naar het vlees. Het was allemaal gericht op ikkie, om mijn eigen dingetje, hè? Mijn eigen weet ik wat te doen. Dat is het vlees nou eenmaal, dat is op jezelf gericht. Hè? Vanuit het vlees het geen voorbedacht is tot begeerten, zegt Paulus. Hè? Begeerte is iets wat sterker is dan een gewoon gevoel. Hè? Dat zegt het Griekse woord, epithumia. Hè? Dat is net iets meer dan gewoon gevoel, maar het is meer. Hè? Je gaat je uitstrekken naar meer. En dat kan dan in de mensen zo sterk worden dat het ook, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te noemen, maar dat kan destructief werken natuurlijk in de mensenleven. Daar kun je zoveel dwarsstaten van noemen, waar de mensen door het achterna jagen van de eigen begeerte de ondergang beleven. De hele families gaan eraan ten onder, hele gezinnen gaan eraan kapot, en noem maar op. Nou ja, goed, al treurige dingen. Maar Paulus die wijst hier de weg, hè, doet aan de Heer Jezus Christus. En hij was gericht op die ander, hij was gericht op zich ontfermen, barmhartig zijn, hè, op de ander liefde betonen. Hè, dat is waarachtig, hij was waar. Hè, als er één was die is geweest als groot voorbeeld, die waar was in de liefde, dan was het de Heer zelf. Hè, als je ziet hoe hij deed, hoe hij met mensen omging en ja, dat is natuurlijk geweldig. En die gezindheid, Paulus zegt dan ook niet voor niks, laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. En dat is, ja, regelmatig denk je dan, het is goed om jezelf dat steeds weer te beseffen, hè? Wat zegt Filippenzen nou voor onze wandel, voor ons gedrag als centraal gegeven? Nou, die gezindheid van Christus Jezus. Dat is het eerste woord wat Paulus gebruikt in Efeze 4, ootmoedige gezindheid. En we lopen in het christendom, in allerlei organisaties lopen zo verschrikkelijk veel haantjes rond. Dat is niet normaal. En daar gaan organisaties ook aan kapot, dat weet u, hè. Als er te veel van die kapiteins op een schip willen rondlopen binnen een organisatie, dan gaat het stuk. Onherroepelijk. Dat zie je in bedrijven gebeuren, dat zie je in christelijke organisaties gebeuren, enzovoort, enzovoort. Dat is hanengedrag, dat is ook vlees, natuurlijk. Ja, daar kan je heel kort door de bocht, kan je dat wel typeren, hoor. Want dat is zo tegenstrijdig aan de ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Dat is, hè, ootmoed is wat zich wil onderschikken aan het woord, aan wat hij aangeeft. Hè, dat zou doorheen heel het lichaam van Christus het leidende moeten zijn, met EI. Maar dat brengt ook met lange ei, hoor. Onderschikken. Want daar gaat heel Gods plan om. Wij zijn de eerste als gelovigen die dat leren. Hè? Onderschikking aan het woord. Wil je onderschikken aan het woord? Ja, nou ja, daar gaat het allemaal om natuurlijk uiteindelijk. En er kunnen best passages zijn in Paulus' brieven dat jou dat even niet ligt. En misschien loop je daar wel 10 of 15 jaar tegen te hoop. Maar er komt natuurlijk een keer een moment dat de Heer dat blijft aanwijzen in je leven. Want ja, je blijft toch steeds luisteren naar het woord. En dan komt dat toch steeds terug totdat je op dat punt ook onderschikt. En dat is dan Gods weg met jou geweest. Dat is voor ieder weer anders. Maar uiteindelijk draait het daarom. En als je dan onderschikt, dan zul je ook daarvan de vreugde ervaren en de rust en de vrede die God dan geeft. Dat is ook wat je in onderschikking meemaakt. Dat is heel belangrijk, de gezindheid van Christus Jezus. Hè? Paulus zegt, laat die gezindheid dan in jullie zijn. En Paulus was zelf daarin ook een lichtend voorbeeld, hoor. Opdat jullie echter verjongd worden, gaat hij dan verder in Efeze 4. Verjongd worden, en dat staat dan, hè, dat gaat dan over ons denken ook. Verjongd worden in de geest van jullie denkzin is deze zin voluit. Maar dat staat dan tegenover wat hij eerst heeft opgemerkt in vers 17 over de ijdelheid of de leegte van het menselijk denken of de menselijke denkzin. En u weet dat ijdelheid, dat is een beetje oud woord, hè, wat in de Statenvertaling gebruikt werd. Maar dat heeft te maken met geen resultaat hebben, resultaatloos zijn. Hè, dat woord hebel in het Hebreeuws. En in het Grieks gebruikt Paulus dat woord dan in Romeinen 8 heel sterk. Daar gaat het om het resultaatloze van deze oude schepping. Maar die oude schepping moet er wel zijn, dat zuchten moet er ook zijn, dat lijden moet er ook zijn. Want God zal het omzetten in heerlijkheid. Nou, zo is ook het oude mens heeft een denkzin die leeg is, ijdel is. Hij denkt heel diep na misschien, filosofeert over van alles en nog wat. Alleen het heeft geen resultaat, heeft geen goed concreet resultaat. Tot verandering of verbetering van de mens. Dat kan alleen maar door de geest die in de mens werkt. Hè? Opdat jullie echt verjongd worden. En daar komen we natuurlijk op het punt. Hè? In de geest van jullie denkzin. Hè? Welke geest beheerst nou jouw denken? Wat zit voortdurend in jouw denken, in jouw denkzin? Welke geest beheerst dat? Nou, dat is maar één mogelijkheid om die verjonging te ondergaan, om het zo maar te zeggen, voortdurend dat proces. Dat is de inwerking van Gods woord natuurlijk. Dat gaat om de juiste informatie te krijgen, laat ik het even zo zeggen, in jouw denkzin. En de juiste informatie die in jouw denkzin naar binnen moet komen, is dat woord van God. Want dan gaat je denken veranderen, hè, anders denken. Dat was ooit een boekje van Matsken, hè? Broeder Matsken, daar hadden we nog les van gehad op de Bijbelschool. En die had het over anders denken. En dat ging in tegen, dat boekje ging een beetje in tegen de zogenaamde veranderaars, hè, de gedachtenveranderaars. Die agenten die overal in het oosten en in het westen ze werden uitgezet. Hè, die wilden de gedachten van de mensen veranderen. Hè, om daardoor ook een soort nieuwe mens te kweken. Dus ook we hebben het over de nieuwe mens, hè, vanavond en andere keren. Maar er zijn ook natuurlijk experimenten geweest, hè, onder het communisme. Hè, om een soort nieuwe mens te creëren. Dat we zeggen, we gaan die omstandigheden die gaan we zodanig veranderen dat we daardoor een nieuwe mens gaan creëren. Hè. Dat was dan de idee van binnen communisme. Laat ik maar even heel algemeen zeggen. En er werden ook allerlei experimenten voor uitgevoerd. En dat ging hem natuurlijk niet worden, want dat is een verandering die je dan probeert zelf te bewerken van buitenaf. En zo werkt het niet. Daarom vertel ik het. Zo werkt het niet, het werkt van binnenuit. Hè, anders denken, dat heeft te maken met dat de geest in jouw denken, dat die verandert. Dat daar een duidelijke verandering, en we hadden het ook voor de pauze over reiniging, hè, reiniging van denken, van het hart, van de gedachten. Dat is door de inwerking van Gods woord. Dat reinigt werkelijk. Dat getuigen mensen, en dat kunt u zelf ook getuigen, hè? Dat kunnen wij getuigen, dat je denken verandert, dat je denken reinigt, dat je hart reinigt, enzovoort. Dat is alleen maar door het woord, en daarmee komt ook geest. Hè? Door het woord komt ook geest mee naar binnen, om het zo maar te zeggen. Hè? De innerlijke mens, spreekt Paulus ook over. En dit is wat de Heer ook zegt. Wat voortgebracht is uit het vlees, is vlees. En daarvan gaf ik net een voorbeeld. Het communisme, bijvoorbeeld. En zo zijn er andere experimenten geweest. En wat voortgebracht is uit de geest, is geest. Dat is de wetmatigheid. En anders is het niet. Het kan alleen door de geest van God in ons bewerkt worden. Die verandering van denken, die reiniging van binnen. Dat kunnen we niet zelf bewerken. Maar en dan als die geest ook in ons gekomen is, dan maakt hij zelfs woning in ons. En dat was toen aan de besnijdenis nog niet voorbehouden, maar aan ons wel, als leden van het lichaam van Christus. Die geest maakt woning in ons. Ja, en dan wordt het van binnenuit wordt het alles anders. Dan ga je van binnenuit niet meer willen wat je vroeger wilde, maar dan ga je van binnenuit willen wat hij wil, met een hoofdletter. Dat, hè, dat proces, die verandering. En dat is natuurlijk een geweldige verandering. Hè, dat is niet de verandering die van buitenaf opgelegd en dat moet je doen. Nee, dat is een verandering van binnenuit, door de geest gewerkt. Dat is het, hè. En dat is natuurlijk het grote verschil tussen Adam en Christus. Hè. Adam was genomen uit de bovenste laag van de aardbodem en was daarom inherent zielsvleeselijk. En kon ook niet tegen de misleiding weerstaan, kon de misleiding, de verleiding niet weerstaan. En Christus, dat is de nieuwe mens in ons, het leven van Christus, zijn geest, ja, dan wordt het echt anders. En dan gaat het van binnenuit veranderen in een prachtig groeiproces. Hè? En we doen die nieuwe mensheid aan. Hè, u staat misschien wel 's morgens voor de kast en dan denkt u, wat zal ik vandaag eens aandoen? Nou, zegt Paulus, de nieuwe mens. De werktuigen van het licht, hè, we hebben het gelezen met elkaar. Hè, we bekleden ons met, in de goede zin, met licht, het licht van zijn woord. Hè. De opening van uw woorden verspreidt licht. En dan heb je ook wijsheid. Ga het maar proberen zonder Gods woord. Nou, je komt met alle verdwaasdheid natuurlijk terecht. Nee, werkelijke wijsheid, dat begint met de diepe eerbied voor Yahweh, zegt de psalmist en zegt Spreuken. En de diepe eerbied voor Yahweh is tegelijkertijd natuurlijk, kan alleen maar zijn wat uit zijn mond komt. Hè? Dat en daar werd koning Saul natuurlijk op aangesproken door de profeet. Beste koning Saul, koning Saul, je hebt het woord van Yahweh verworpen en daarom wordt het koningschap van je afgenomen. Dat te maken met het woord. Je hebt het woord verworpen van Yahweh, dat neemt Yahweh heel hoog op. Hè, dat is zijn woord en daarin zit ook zijn wezen, daar zit zijn geest in. Dus ja, dat woord is ons alles waard. Hè? Dat is het meest kostbare wat wij als mensen in bezit hebben gekregen, de meest kostbare schat. Veel beter dan goud of zilver. Veel mensen zijn goud en zilver kopen, want ja, crisis, hè, komt de financiële crisis of de central bank digital currency komt eraan. En dan gaan veel mensen gaan goud en zilver kopen, weet u wel. Maar veel beter is dat woord. Hè. Koop de waarheid, zegt Spreuk ook. En verkoop die niet, hè. Want dat is iets kostbaars. Het leven van Christus, Galaten 3, vers 27. Even met elkaar lezen. Wat doen wij aan? Die goede kleuren van het leven van Christus. Hem mogen we aandoen. En u ziet dat ook zelfs hierin hij zelf centraal staat. Hè? Daar hebben we het weer. De Heer zelf staat centraal hierin. We doen hem aan. En dat is, ja, kom je toch elke keer weer op uit. Paulus die zegt daarin gelaten 3 vers 26, want jullie zijn allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Let even op, hè? We lezen hier door het geloof. Dat is allereerst natuurlijk zijn geloof. Zijn wij in Christus Jezus, want al wie naar binnen in Christus gedoopt zijn, doen Christus aan. Dat is geestelijk, hè, dit. Dat is geen water. Het kan alleen maar geestelijk zijn, ook hier, hè, net als in Romeinen 6. Want al wie naar binnen Christus gedoopt zijn, doen Christus aan, in wie nog Jood, nog Griek is, nog slaaf, nog vrije, nog mannelijk of vrouwelijk, want jullie zijn allen één in Christus Jezus. En dat heeft dus alles te maken met die geestelijke eenheid. Hè, door die geestelijke eenheid is er, bestaat er in wezen geen verschil meer, want die verschillen zitten allemaal in het vlees. Dat noemt Paulus hierop. Hè? In Christus Jezus is er geen onderscheid meer tussen. Dus geestelijk gezien valt al dat onderscheid van het vlees valt weg. Daar kijken we ook helemaal niet meer naar. Wij kennen elkaar ook niet meer naar het vlees. Wij zijn een nieuwe schepping in hem. We kennen elkaar, we zien elkaar aan in Christus. En dan ook, hè, dan ook ben je voorbij het kruis, in de goede zin. Dan reken je met het kruis. Want aan het kruis zijn ook al die verschillen, al dat vlees, allemaal aan het kruis ook mee weggedaan. Hè? En daardoor, ja, beseffen wij geestelijk gezien, zijn er helemaal geen verschillen meer. En zien we elkaar ook niet aan naar het vlees. Op welke manier dan ook, linksom of rechtsom. Of ja, linksom of linksom moet ik dan zeggen, geloof ik, als het er gaat om het vlees. Maar dan kijken we daar niet meer naar. Dat speelt helemaal geen rol. Wat wel voor ons nu echt helemaal van belang is, dat in Christus Jezus zijn. Dat onze plaats is. Als zonen, notabene. Dat is een hele hoge plaats in zijn plan. We zijn zonen en we zouden ons dat ook meer en meer bewust worden, van ons zoonschap. Onze zoonplaatsing, zegt Efeze dan. Zouden we ons steeds meer bewust worden. Wat voor een geweldige plaats wij in hem hebben ontvangen. Dat is louter genade, heb je louter genade. Dat heeft te maken met de God en Vader die van voor de aionen al dat allemaal al had vastgelegd. Dat wij zijn zonen zouden zijn in zijn plan van aionen. Dat was al lang allemaal al vastgelegd. Het voornemen is dan ook van de verkiezing, de uitverkiezing, zegt Paulus dan ook in Romeinen 9, is naar de genade. Het is de verkiezing naar de genade. Dat is het, hè. En wat wij ook aandoen is die, had ik het vanavond al een paar keer even terloops over, die hele wapenrusting van God. Die doen wij aan. Hè, wat heb je aan? Nou, de wapenrusting van God. De wapenen van het licht. Dat aandoen, hè, dat is wat Paulus zegt. Hè, dat is je erin, hoe moet je dat zeggen? Net zoals je een mooie jas aandoet, zo je erin helemaal. Dat zit je dan goed, dat zit je prachtig. Die wapenrusting, dat is allemaal prachtige beeldspraak natuurlijk. Omdat het geestelijk is. Maar we zouden altijd voor ogen moeten hebben dat onze worsteling, of ja, misschien wilt u het woord strijd gebruiken, of Paulus noemt ook zelfs het woord oorlog, strateia, hè, noemt hij, strateia, oorlog, iets met oorlog. Dat is het ook wel natuurlijk, hè, vurige pijlen en dat soort dingen. Dan gaat het erom dat we die wapenrusting ook aan hebben. Hè, wat doe je aan nou, die wapenrusting, die hele wapenrusting van God, hè, de panoplia, de hele wapenrusting. En dat is al die onderdelen, al die zeven onderdelen, je steeds bewust zijn. Belangrijk hoor, want onze strijd, onze oorlogvoering is niet tegen bloed en vlees. Hè, onze oorlogvoering is dan ook niet tegen onze medegelovigen, tegen onze medebroeders en zusters. Maar onze strijd of worsteling, of hoe je het zeggen wilt, is met die geestelijke machten en krachten. Die bij gelegenheid gebruik maken van. En die ons op alle manieren proberen onderuit te halen natuurlijk. Of een wicht te drijven tussen gelovigen. U kent dat allemaal wel. Ja. En soms zelfs als de deur dicht is, de koevoet tussen de deur zetten. Dan gaat het allemaal wat grover. Dat kan ook. En dat soort dingen allemaal. Ja. Paulus heeft het over de innerlijke mens. De innerlijke mens, hè, de mens en wat zich voor ons toch voor een behoorlijk groot deel aan ons oog onttrekt als we elkaar zien. Maar die innerlijke mens, daar is Paulus toch voortdurend mee bezig. Want daar gaat het om, hè, die geest van God die is in ons komen wonen, de geest van Christus. En het gaat om die innerlijke mens. Hè, dat is ook die nieuwe schepping in Christus. Hè, dat heeft te maken met dat nieuwe. Dat is in ons gekomen, zegt Paulus in 2 Korinthe 4. Even met elkaar opzoeken, want daar wordt ook die andere genoemd. 2 Korinthe 4. En dan zegt hij, en dat is altijd geweldig bemoedigend om... dat doe je wel eens in tijden dat je het moeilijk hebt. Dan lees je weer 2 Korinthe 4 en dan word je altijd er weer door bemoedigd. Hè. Dan word je er weer door getroost. Zo'n brief voor het hart. De tweede Korinthebrief. En dan zegt Paulus in vers 16 van 2 Korinthe 4, daarom verliezen wij de moed niet. Ik lees even de herziene Statenvertaling. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En als je allerlei andere informatie tot je neemt, dan kan het zijn dat die innerlijke, ja, dat een beetje, hoe moet ik dat nou zeggen, dat het verbinden een beetje destructief werkt, als je allerlei andere informatie tot je neemt, die innerlijke mens. Maar het gaat erom, die innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Hè. We hebben elke keer dat verfrissende woord wat we tot ons nemen en dat bouwt ons op. Hè. Daar hebben we dat vernieuwende, die vernieuwende kracht van het woord. Dat is altijd weer heel fijn om dat dan tot je te nemen. Hè. Dat bemoedigt en je kan wel eens heel somber zijn en dan ga je lezen in zijn woord of je gaat iets luisteren. En dan kan het ineens zijn dat je na een uurtje of na een half uurtje dat je weer helemaal erbovenop bent. Dat je weer helemaal, je zag het even niet meer zitten, hè, zeggen we dan tegen elkaar. En dan na dat half uurtje zie je het ineens weer helemaal zitten. Want ja, je hebt weer gezien wie hij is. Je hebt zijn licht tot je gekregen, of meer licht weer. En misschien wel die situatie waar je het moeilijk mee had, heb je over gebeden. En je doet het woord open en je gaat een stukje luisteren en je krijgt antwoord. Kan zomaar alle minuut gebeuren, maar het kan ook een jaar duren voordat je antwoord hebt op een vraag. Of 5 jaar. Maar het kan ineens zijn dat de Heer dan toch, hey, dat is het antwoord, denk je dan. Als je iets hoort, hey, dat is het antwoord. Daar zat ik al zo lang naar te zoeken. Ja, en wat is dan nodig? Ja, nou, steeds maar blijven luisteren naar dat woord. Hè. Blijven luisteren, en dat is ook lezen, is ook luisteren naar het woord. Tot je nemen of hardop voorlezen, dan komt het ook weer in je eigen oortjes. En dat is altijd heel goed, hè, want zo werkt het. De vensters tot ons, of de toegangen tot ons hart zijn onze ogen en onze oren, weet u wel. Dat is de oude les van Spreuken 4. De ogen en de oren zijn de toegangspoorten tot het hart. Ja, dat is zo werkt het. Hè? En dan is dat woord daardoor binnen laten komen. Ja, dat is heel goed. Romeinen 7, dat is waar Paulus onder, als die worstelde met de wet, zeg maar. En dat was, onder de wet, dat ontdekte Paulus in Romeinen 7. En daar had hij het ook over allerlei wetmatigheden. En dan heeft hij het ook ineens over de innerlijke mens. En dan worstelt hij met allerlei, en u weet wel, hè, aan het eind. Maar hij zegt dan in vers 22, want naar de innerlijke mens, hè, in de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, in wat God zegt. Maar dan zegt hij, maar in mijn leden zie ik een andere wetmatigheid die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. En dat is in feite het kringetje waar je in ronddraait onder de wet. Als je onder de wettische voorschriften het graag wil proberen, dan krijg je dit kringetje. Dan ga je ontdekken dat daar kom je allerlei dingen tegen, dat gaat hem niet worden. Dat kom je allerlei akeligs tegen. Want ja, je wil wel het goede doen, maar je ontdekt dan, hè, je bent zo zelf aan het proberen om het goed te doen, en wat ontdek je dan? Je doet het kwade. En dan denk je misschien wel bij jezelf, ja, ik probeer echt het goede te doen. Maar dan moet je gaan ontdekken dat je het uit jezelf probeerde te doen. En dat moet je dan leren loslaten. Dat is ook genade, want dat is het antwoord, hè, aan het eind van het hoofdstuk genade, dat is het antwoord. Op dit hele hoofdstuk, hoofdstuk 7. En dan zegt Paulus uiteindelijk van, ik ellendig mens. En hoeveel mensen zullen dat uitgeroepen hebben die probeerden onder de wet te leven? Ook oprechte gelovigen. Hoeveel zullen die dat niet in wanhoop hebben geroepen? Ik ellendig mens. Want bij mezelf zie ik, ja, ik ben eerder geneigd het kwade te doen dan het goede. Ja, precies, ja. Dat is nou de wet van de zonde die in je ledematen zit. Dat is jouw de mens, dat is jouw ik. Dat heeft daar allemaal mee te maken. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja, het antwoord stond er wel, maar het is weggepoetst geworden in de vertaling in de loop van de tijd. Maar het antwoord stond er wel, genade. Genade doet het. Hè, door een misschien wel begrijpelijke overschrijffout van de kopiisten, misschien nog wel begrijpelijk, maar oh, wat is er toen iets weggehaald? En dat is het juist het grote antwoord op dit hele hoofdstuk. Genade doet het. En genade wil zeggen, beste zondaar, niet jij. Maar ik doe het. En als je dat, hè, ja, vroeger, hè, iemand zei dan, bekende bijbelleraar zei dan, dat is het geheim. En als je dat geheim hebt leren kennen, ja, dat is geweldig. Dat je gaat ontdekken, ja, dit is niet, je hoeft het niet zelf te doen, nee, hij doet het in je. En dan ben je nog net zo die Jantje, Pietje, Klaasje die je altijd was, hè. Je bent nog net diezelfde mens. Maar het is van binnen wel allemaal anders. En het werkt ook anders. En je ervaart dat het anders werkt. En dat geeft vreugde, dat geeft blijdschap. Want je ontdekt, ja, dit is tot eer van hem. En ik hoef ook niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ik dank God, hè, dan komt ook die garis, hè, of die garis om mij. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is natuurlijk de oplossing, genade. En in dat woord danken zit natuurlijk ook het woord genade. Dat is natuurlijk het grote antwoord wat Paulus geeft in de Romeinenbrief. En wat zelfs een bescheiden kerkhervorming opleverde met Luther, die iets van de rechtvaardiging door geloof en door genade ontdekte. Dat bracht een grote verandering teweeg. Ja, die innerlijke mens. En wat is dan de bedoeling dat in die innerlijke mens gaat wonen? Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer met de Heer te maken. Het kan niet anders. Het kan gewoon niet anders. Dat is Efeze 3, vers 16. Wat we natuurlijk. U zegt ja, dat hebben we al besproken. Ja, maar daarom gaan we het ook opnieuw lezen. Efeze 3, vers 16. Opdat Hij jullie geeft in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid. In kracht standvastig gemaakt te worden. Door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. En dat is dan die vernieuwde geest van ons denken. Hè? Waar draait ons denken om? Nou, om hem. Hè? Paulus beschrijft hier om hem. Hè? En dat Christus door het geloof in jullie harten woont. Dat wil zeggen, hij is dan het centrum van je bestaan. Je leven, je denken, je alles draait om hem. Dat is de kern van, hè, een van de kernen van de kern van de Efezebrief. En dat is ook kracht, hè, dat jullie geeft naar zijn heerlijkheid met kracht standvastig gemaakt worden door zijn geest in de innerlijke mens. Ja, dat is die kracht die hij alleen kan geven. Probeer het maar niet in eigen kracht. We hebben net Romeinen 7 gelezen. Nee, zijn kracht, daar gaat het om. En dat verandert alles. Dat maakt je tot een werkelijk bevrijd en verlost mens. Dat maakt je tot een werkelijke slaaf van God. Dan wil je werkelijk met al je ledematen hem dienen. Die dan in jouw leven het centrale is. Hè? Ja, niet langer dat ikkie op de troon van je leven, maar hij. Dat ikkie is dan helemaal weg. En hij in het centrum op de troon in jouw leven. De innerlijke mens, hè, daar sluiten we dan vanavond mee af, door zijn geest gewekt. En het heerlijke is zelfs dat die innerlijke mens, hè, dat wat hij in jou innerlijk heeft gegeven aan zijn geest of een nieuwe schepping, Christus, zijn leven, dat kan niet beïnvloeden door onze zwakheden, fouten en zonden. Dat heeft daar geen invloed op. Verandert daardoor niet. Kijk, in onze ervaring gaat het dan, hè, in onze beleving is het dan misschien veel minder. Kan het zijn dat, ja, als een gelovige de weg van het vlees volgt, dat Christus dan niet langer zo meer centraal staat in het leven. Maar dat verandert niet het feit dat hij wel degelijk zijn geest en zijn wezen, hè, zijn eigen leven in jou heeft gegeven. Je blijft een nieuwe schepping in hem. Dat verandert niet. Maar het is natuurlijk wel zaak dat we blijven luisteren en ons laten aanspreken, hè, want het woord spreekt ons aan, dat we ons blijven laten aanspreken, blijvend laten aanspreken door het woord, door zijn evangelie. Het geestelijke, ja, dat blijft, we zijn immers verzegeld, dus kun je ook nog zeggen, met de geest van de belofte de Heilige. Dat is wat voor ons wezenlijk is, hè? Dat is altijd blijvend. Hè, we hoeven niet te vrezen dat wij, hè, dat wordt in sommige kringen dan ook zelfs wel geleerd, en dus eigenlijk vind ik persoonlijk wat onbegrijpelijk. Een leer van de zogenaamde, hebben we wel eens van gehoord, de afval van de heiligen. De leer van de afval van de heiligen. Of dat je, als je niet voldoende goed leeft of met hem leeft, dat je dan niet meegaat met de bazuin. Die lering is er ook. Dat soort leringen gaan, dat doen allemaal de ronde. Maar dat is niet naar de genade. Hè? Want de bazuin is het ultieme genademoment. Als de bazuin klinkt, dan gaan alle leden mee, ongeacht hun status, hun praktische status op dat moment. Alle leden gaan mee. Het hele lichaam van Christus wordt dan weggenomen. Dat is onomstotelijk, dat is het genademoment. En daarvoor kunnen we ons niet verder kwalificeren, om het zo maar te zeggen. We hebben net het WK atletiek gehad. Nou, dan moeten die hardlopers die moeten zich over horden of op 400 meter zich kwalificeren voor de finale. Maar dat hoeven wij niet. Als ik in dat beeld mag blijven, die finale dan, van als de bazuin van God klinkt, die finale dag, daar hoeven wij ons niet voor te kwalificeren hoor. Dat is genade. Dus iedereen staat dan in die finale, om het zo maar te zeggen. En gaat mee. Allemaal de prijs. We krijgen allemaal de prijs dan van leven met hem, eonisch leven, dat is verzekerd. Romeinen 11 vers 29 zegt Paulus in verband met Israël, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. Ik zou bijna willen zeggen, hoeveel te meer geldt er dan voor ons? Zou ik bijna willen zeggen. De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. God komt daar niet op terug. Als je geroepen bent, dan ben je van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen in hem. Hij roept alle uitgekozenen. Zonder meer. Dus als je geroepen bent, dan ben je erbij. En dan heeft hij je in je kippennekje gepakt, om het zo maar te zeggen, op zijn Rotterdams. En hij laat niet meer los. Hij laat je niet meer los. Dus genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Nou, ik denk een mooie afsluiting voor vanavond. Hè? Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat ondanks al ons zijn en in onze ogen misschien bij gelegenheid falen of missers. Vader, nochtans, u heeft ons lief, u houdt ons vast, u draagt ons. We danken u voor uw geest die u in ons geeft. En we danken u dat we opnieuw weer tot ons krijgen dat we de Heer Jezus Christus mogen aandoen. Die nieuwe mens aandoen. Vader, en dank u wel dat u ons daarvoor alles geeft. En we danken u dat we, Vader, ook mogen beseffen heel diep dat werkelijk, ja Vader, het al uit u en door u er ook tot u zal zijn. Het is door u, maar het zal ook tot u zijn. En alles dient mee in uw plan om tot die verwezenlijking van dat grote einddoel te komen, Vader, dat al die schepselen aan u volledig onderschikkend zullen zijn. Ook zelfs uw zoon zelf, Vader, de zoon, ook die zal uiteindelijk aan u onderschikkend zijn, opdat u zult zijn alles in allen. Vader, als we dat beseffen, dan worden we eigenlijk stil, in verwondering, in verbazing, dat u zo groot bent, dat u ook uiteindelijk die ergste vijand de knieën zal doen buigen, in aanbidding, in lof en eer aan uw naam. Vader, dank u wel voor die heerlijkheid van uw woord. En dank u wel dat we elke keer daar weer door opgebouwd mogen worden. Beseffend die geweldige rijkdom van uw genade. Vader, waardoor u ons aanspreekt en aanspoort. Ja, Vader, inderdaad, om te wandelen waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. Vader, mag dat het zijn. En mogen we meer en meer dat doen. Wandelen tot uw eer en gericht op u en van daaruit op die ander die u op onze weg brengt. Dat we die ook uw liefde en uw barmhartigheid kunnen betonen bij gelegenheid. Vader, dank u wel dat u nabij bent. En ja, Vader, we danken u voor alle leden van het lichaam van Christus. Dat u uitroept, dat u verzegelt, dat u al diegenen kent die u toebehoren. We danken u daarvoor en dank u wel dat wij onze Heer Christus Jezus mogen ontmoeten straks binnen afzienbare tijd. Op uw tijd, Vader. Bij de bazuin zullen we hem ontmoeten in de lucht. We danken u daarvoor dat we daarna uit mogen zien en ook al wat daarna gaat gebeuren. Vader, dank u wel dat u ons zo voedt en koestert met het woord van u. Dank u wel dat we helemaal voor uw rekening zijn. Vader, en dat we in alles mogen rekenen zoals u rekent. Dood te zijn voor de zonde en levend voor u in Christus Jezus onze Heer. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo mogen leven en zijn. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.